Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus. En we zijn dankbaar dat we als gezin de Heer in jullie midden mogen zijn. We hebben al heerlijk gezongen met elkaar. En dat is goed, maar ook om elkaar te ontmoeten. Hè, er is al gezegd, het gaat uiteindelijk om als we hier samenkomen. Er als eerste omdat we Hem ontmoeten, maar ook dat we elkaar mogen ontmoeten. Gemeenschap mogen hebben. Ook als harten mogen delen, met elkaar mogen bidden. Maar hoe heerlijk is het ook dat we Jezus mogen ontmoeten vanuit het woord van God. Want dat wil ik ook open gaan doen met jullie. In de afgelopen week sprak heel sterk Spreuken 11 vers 25 tot mij. En daar wil ik mee beginnen. Spreuken 11 vers 25. En ik heb boven mijn preek gezet, ben jij een reservoir of ben jij een kanaal? En het verschil is heel duidelijk natuurlijk dat een reservoir, waar, hè, daar stroomt water in, maar hè, waar uiteindelijk het water in blijft staan. Wat uiteindelijk op de lange termijn brakwater wordt, wat gaat stinken. Of zijn wij een kanaal waar het water doorheen stroomt? Dat is Gods verlangen, dat wij kanalen zijn. Kanalen van God, waar het leven doorheen stroomt naar verloren zielen om ons heen. En deze wereld, we hebben er al iets van gehoord, ook in andere delen van de wereld, waar zoveel nood is. Zoveel duisternis is, maar ook in ons land is er ook zoveel duisternis. Maar God wil ons gebruiken als kanalen om van de blijde hoop die er is in de gelovigen, door de Heer Jezus, om daarvan te mogen getuigen. Dus de vraag is, ben jij een reservoir, als een spons zeg maar, dat je altijd maar het woord tot je neemt, maar het eigenlijk niet verder komt naar anderen? Dat is gewoon een eerlijke vraag. En misschien als ik je de vraag zou stellen, zijn er hier mensen die wel eens worstelen om iets te delen aan jouw naaste? Nou, ik ben ook degene die daar wel eens mee worstelt. Meerdere malen in mijn leven. En ik denk als iedereen, als ik het jullie zou vragen, nu zou je vinger opsteken, dat er hier meerdere zijn die daarmee worstelen. En toch hoop ik dat we vanmorgen, het is mijn gebed geweest en nog, dat we met elkaar iets mogen zien van Jezus, die het door ons heen wil doen. We kunnen ook soms een heel verkeerd beeld hebben, omdat we naar anderen kijken hoe het moet. Maar dat we op Jezus mogen zien. Deze morgen, het van Hem mogen verwachten. En Hij ons allen wilt gebruiken als collectief, als gemeente. En Spreuken 11, vers 25. Dat sprak heel krachtig op mijn hart. Daar staat, een zegenende ziel wordt verzadigd. Dus een ziel die zegenend rondgaat. Die wordt weer verzadigd. Die deelt uit. Maar het houdt zo niet op, want hij wordt zelf voortdurend verzadigd. En wie te drinken geeft. Dus daar vond ik het ook mooi hoe we begonnen. Met die bijbelteksten over, als het gaat over dienen. Anderen dienen, zelfs nog even een beker koud water aan die ander. Dat is de Heer, wat de Heer van ons vraagt in alle eenvoud. Dat we anderen mogen verkwikken. Maar dan staat er wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. En ik heb wel eens geworsteld, ook in getuigen of in spreken. Dat ik dacht, was ik klaar, had ik alles gegeven, mijn gevoel was ik bek af. En dan had ik het gevoel, maar volgende week moet ik weer. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar of je daar iets van herkent. Misschien niet met spreken, maar wel met andere dingen misschien in het leven. Wat je mag doen. En dat we dan soort kunnen vergeten dat er een bron is waar wij voortdurend uit kunnen drinken. En als je vanmorgen dorst hebt en je zegt, ik heb al wel eens gedronken, maar ja, het heeft maar even gewerkt en ik ben het weer kwijt. Dan is de opdracht vanmorgen, drink opnieuw. Want er is bij God genoeg. Dat raakt nooit en nooit op. En ik hoop dat je daar vanmorgen mee mag bemoedigen. Wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. En natuurlijk gaat het om dat we eerst ontvangen om uit te delen. Natuurlijk gaat het om dat we eerst bij Jezus, bij de bron moeten zijn, die in de gelovigen woont, om uiteindelijk verzadigd te worden. Maar er zit wel een principe in dat we soms kunnen blijven denken, ja, ik voel me niet verzadigd, er gebeurt niks. Je komt eigenlijk niet tot de bron. Je bidt niet meer. En waardoor je uiteindelijk ook een reservoir wordt. Je wordt een, moet ik zeggen, een niet meer een blijmoedig christen. Maar juist God verlangt dat wij ons leven misschien voor het eerst vanmorgen of opnieuw aan Hem toewijden. Ook Paulus zegt in de Romeinen 12. Dat het de redelijke godsdienst is dat wij onze lichamen aan Hem wijden. Heel eenvoudig zeggen, Heere, mijn leven behoort U toe. Ik kan het niet. Maar ik weet één ding, U wil het doen in en door mij heen. Maar het kan ook zo zijn dat je vanmorgen hier zit. En dat het zo is in Lucas 24 bij de Emmausgangers. dat Jezus deed alsof hij aan hen voorbij ging, staat er in Lucas 24. Hun hart was brandende, maar er staat heel duidelijk, hij deed alsof hij aan hen voorbij ging. En dan, wat doen de Emmausgangers? Zij dwingen eigenlijk met bevel, als je de grondtaal leest, dat Jezus, hoewel ze nog niet wisten dat het Jezus was, maar zij proefden iets van, hé, hij is het die mijn ziel verzadigt. En zij dwongen Jezus om in te gaan in het huis. Om niet voorbij te gaan, maar binnen te komen. En dan komt daar Jezus binnen en dan openbaart hij zich wie hij is. Dus en ik geloof ook vandaag, kan het zo zijn dat Jezus aan jou voorbij gaat, maar eigenlijk jou test, dat je als het ware hem aangrijpt en hem binnenlaat in je hart, om hem vandaag opnieuw zichzelf te laten openbaren in jouw hart. Dus het kan zijn dat Jezus als bron is zo dichtbij, maar dat je het niet doorhebt. En ik had zelf van de zomer, waren we op vakantie in Tsjechië, en ik had me voorgenomen, dat wij houden van wandelen, dus dan zoek ik allerlei routes uit met zo'n app, zo'n Komoot, die legt dan uit links en rechts. Mijn oriëntatie is op dat gebied niet zo goed. Dus het is ideaal met zo'n app, zeg maar, waar je dan, en dan kun je ook onderweg kijken waar je allemaal langskomt. En de Elbe, de rivier, de Elbe, die ontspringt in Tsjechië. En die loopt door Tsjechië heen, door Duitsland heen, uiteindelijk door Nederland heen, en mondt uiteindelijk uit in de Noordzee. Maar wat gebeurde er? Ik wilde heel graag bij die bron komen. Daar had ik gewoon een gedachte bij. Misschien ontvang ik nog wel wat van de Heer over de bron. Maar goed, wat gebeurde er? Uiteindelijk, wij waren een wandeling, helemaal niet meer bezig met die bron. We waren een wandeling aan het maken. En het was 3 kilometer klimmen. En daarna boven nog een hele trip gemaakt. En daarna moesten we ook nog 1 kilometer wandelen en daar nog weer 3 kilometer dalen. Dus die laatste 4 kilometer, het was warm. En we waren er eigenlijk een beetje, netjes klaar mee. We wilden naar huis. Dus we waren eigenlijk niet meer zoveel om overal bij stil te staan. Maar op een gegeven moment op die plek, toen was daar een soort rotswand met allemaal van staal, allemaal wapens van allerlei plaatsen die er op een muur waren vastgezet. En toen dacht ik, allemaal mensen stonden er ook te kijken. Ik dacht, nou ja, het zal best wel iets betekenen, maar ik kon geen bordje vinden wat het betekende. Maar omdat we eigenlijk een beetje vermoeid waren en het allemaal best vonden, had ik het laten gaan. En waren we uiteindelijk verder gelopen. Toen kwam ik er later achter dat 2 meter van die borden vandaan de bron was van de Elbe. En toen kreeg ik dit beeld van ik wilde graag naar die bron een keer, gewoon om te kijken waar die ontspringt. Dat ik daar 2 meter vandaan was, maar het niet door had. En dan moest ik aan denken aan die Emmausgangers. Jezus was zo dichtbij. Ze hadden de schriften, die zouden ze moeten kennen, maar ze hadden Jezus er niet in ontmoet. Ze waren traag geworden van hart. En zo kan het in ons leven zijn dat Jezus zo dichtbij is, maar hij test ook ons of ons hart werkelijk naar hem uitgaat. En dat is ook de vraag vanmorgen, gaat jouw hart naar hem uit? Want wij moeten uiteindelijk, als wij verzadigd willen worden, en ook zo in het rond kunnen gaan, moeten we natuurlijk zelf bij de bron zijn, bij de Heer Jezus. Waar ook Johannes 4 over spreekt. Johannes 4, dat is de Samaritaanse vrouw, moest ik aan denken. Wil ik een paar versen even lezen. En daar staat Johannes 4, vers 13. Jezus antwoordde en zeide tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Van het natuurlijke water, die zal uiteindelijk weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik, Jezus, hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Hoe geweldig wat Jezus hier zegt. Dat het water wat hij geeft, Jezus is de bron en het water een beeld van de Heilige Geest die Jezus ons allen wil schenken. Hij is de doper van de Heilige Geest. Hij is degene die de Geest geeft zonder maat. En hij zegt het hier zelf. Het water wat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En die Samaritaanse vrouw begreep het helemaal niet. Zij dacht aards. En zo kunnen wij ook soms zo beïnvloed worden door de aardse dingen, dat wij de geestelijke dingen niet verstaan. De dingen die wij niet zien. Maar de dingen die wij niet zien zijn van eeuwigheid, zegt Paulus. Maar de dingen die wij zien, die gaan voorbij. Maar kennen wij iets van die bron? Van het water wat opwelt. Toen ik voor het eerst dat geloof kwam. Toen ik dat voor het eerst geproefd. Dat water wat van binnenuit komt. Stromen van levend water. En dat is ook wat Jezus zei. Toen voor hij ten hemel voer, dat hij zei, wanneer de geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en mijn getuige zijn. En dat heb ik heel vaak aangegeven, die kracht die hij schenkt om de zonde te overwinnen, maar ook de Heilige Geest die hij geeft om een getuige te zijn. Dat is geen bevel, dat is een belofte. Gij zult mijn getuige zijn. En God verlangt dat wij, net als Abraham, al zegende, zal ik u zegenen. Dat principe van, we willen graag gezegend worden, maar we worden niet gezegend om onszelf op te peppen. Of zelf maar een heerlijk gevoel te hebben. Maar God wil ons alle zegenen. Ja, sterker nog, hij heeft ons in Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Het is een geestelijk iets. Maar hij verlangt dat door ons heen naar anderen die dat nog niet kennen, het uit te delen. Of je broeders en zusjes die dat wel al kennen, maar misschien vermoeid zijn geraakt op de reis. Die pelgrimsreis. Mogen wij gebruik maken van de bron, de Heer Jezus, om elkaar ook te dienen, elkaar te helpen. Zijn wij erop gericht? We hebben vanmorgen al prachtige getuigenissen gehoord om uit te gaan. Te getuigen van de Heer Jezus. Maar net zo goed binnen de gemeente ook oog te hebben voor elkaar. Waar het over ging, elkaar als voeten was, elkaar dienen. Voor iemand bidden is ook iemand zegenen. Dus als wij gezegend willen worden in het principe van Spreuken 11, dan staat er eigenlijk een zegende ziel wordt verzadigd. Dus soms moeten we even onze mindset veranderen, dat wij moeten de waarheid moeten bedenken en dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Als wij gezegend willen worden, dan moeten we ook zegenend rondgaan. En dat kan natuurlijk nooit buiten Christus om. Hij is het die ons het door ons heen wil doen. Maar heel het principe in Spreuken 11 gaat daar steeds, eigenlijk elk vers gaat daarover. Zij die zegenend rondgaan en zij die niet zegenend rondgaan. Zij die vervloeken en zij die zegenen. Maar ik wil nog even twee versen lezen in Spreuken 11. Ook vers 24 en vers 26, dus de tekst, de boven de tekst eronder. Spreuken 11 vers 24, daar staat, er zijn er die mild uitdelen. Ze delen uit. En wat staat er? En nog meer ontvangen. Dus zijn wij ook uitdelers, mild uitdelen. Dat kan natuurlijk financiën zijn. Maar ik denk ook juist even, of boekjes van over het evangelie te delen. Of te spreken. En misschien ben jij minder een spreker, vind je het moeilijker. Maar ga je zegenend rond om iemand een boekje te geven. Of ga je zegenend rond om voor iemand te bidden. Of ga je zegenend rond om door de week iemand te helpen. Of iemand te bemoedigen via WhatsApp. Of een belletje te doen. Heel eenvoudig. Zo eenvoudig gaat dat rond. Als wij zegenend rondgaan, dan zullen wij ook verzadigd worden. En ergens ook denk ik een heel eenvoudig principe. Want als je een ander helpt, krijg je meestal ook een dankjewel daarvoor. Dus dat zou normaal zijn. En wat is er heerlijker, als je toch ook een zegen mag zijn voor jouw naaste. Dus een zegen, er zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen. Dus er is altijd overvloed. Zei Jezus het zelf niet? Dat hij gekomen is, hè? Johannes 10, vers 10. Om uiteindelijk ons leven te geven. En dat in overvloed. En zo snel kunnen we misschien op de moeites van het leven. De ellende die er ook is om ons heen. De duisternis om ons heen. Kan misschien ons hart misschien wel bang maken. Van wat gaat er allemaal gebeuren nog? In deze wereld of voor onze kinderen of kleinkinderen. Maar Christus kwam om in die duisternis zijn licht te laten schijnen. Door middel van de gemeente. En ik geloof ook naarmate de duisternis krachtiger wordt. Zal het licht ook steeds helderder gaan schijnen. Als de bron Christus zelf in ons is. In te midden van de gemeente. De Heer Jezus die gegeven is als hoofd aan de gemeente. Wil God juist de gemeente collectief gebruiken. Om een licht te zijn in de duisternis. Gelukkig zijn we niet alleen gelaten. Hij heeft zijn zoon gegeven. Maar hij heeft ons ook elkaar gegeven. Om elkaar te helpen, elkaar te bemoedigen. Dus ze zijn er die mild uitdelen en nog meer ontvangen. En er zijn er die meer inhouden dan rechtmatig is, maar het is tot gebrek. Dus je kunt denken, ik hou dit lekker voor mezelf, op een onrechtmatige manier, maar uiteindelijk leidt het tot gebrek. Als we gebrek hebben in ons leven, in ons geestelijk leven, heeft dat misschien ook te maken dat wij te weinig uitdelen. Te weinig er zijn ook voor anderen. En dat is niet een last die ik op wil leggen. Maar dat we met vreugde mogen dienen. Om zegenend rond te mogen gaan. Op onze werk. In ons gezin. In de gemeente. Waar we toe behoren. Gewoon in de praktijk van het dagelijks leven. Ik vind het ook heerlijk als we als gemeente samenkomen, zingen, het woord horen, elkaar mogen opbouwen, elkaar mogen bemoedigen. Maar is het juist ook niet zo door de weeks, in alle, op ons werk? Hoe ben ik daar christen? Dat je veel meer vaker hoort dat dat juist veel moeilijker is. Hoe kan ik daar een getuige zijn? Hoe kan ik daar zegenend rondgaan? Die vraag hoor ik veel vaker. Het is heerlijk om hier samen in de warmbad samen te zijn. En opnieuw gesterkt te worden. Maar uiteindelijk hebben we het straks weer een week voor ons liggen. En hoe zijn we daar christen? En het is Gods verlangen dat we allemaal, ieder op zijn wijze, een kanaal mag zijn die uiteindelijk mild uitdeelt in de wetenschap dat hij ook meer zal ontvangen. En ik bedoel echt geen voorspoed-evangelie, hè, dat je een 10 euro weggeeft en 100 euro krijgt. Zeg maar helemaal niet. Maar ik geloof van een geestelijk principe. Als wij geestelijk zegenend rondgaan, het van hem verwachten, dan zullen we zeker dat gaan, daar vreugde uithalen. Ook vers 26 zegt dat. Het volk vervloekt wie hun koren onthoudt. Maar zegeningen rusten op het hoofd van wie het verkoopt. Dus het volk vervloekt wie hun koren onthoudt. Stel je voor, het volk heeft honger en de boeren houden al het koren in de schuur. Wat gaat er gebeuren? Het volk gaat schreeuwen, het volk gaat roepen. Wat gebeurde er in Egypte? In Genesis, bij Jozef. Alle schuren waren vol met koren. En het volk kwam bij de farao. En zij schreeuwde, staat er. Ik weet even in mijn hoofd welk hoofdstuk. Maar zij schreeuwde tot de farao, geef ons eten. En wat zei de farao? De farao zei, ga naar Jozef en doe wat hij zegt. En Jozef deelde mild uit. Het is eigenlijk een beeld van, we kunnen roepen tot God, maar God zegt met eerbied gesproken. Ga naar Jezus, de bron, en doe wat hij zegt. En we zullen ontdekken, er is weer, elke dag is de genade nieuw, ken je dat? Weer nieuwe genade, misschien heb je gisteren een moeilijke dag gehad. Maar vanmorgen was de genade, is weer nieuw, mag ik opnieuw uit leven. Ik moet niet terug om blijven zien, ik mag vooruit zien. En het van hem verwachten. Maar zo is het zo heerlijk als we uit die zegeningen, wie we zijn in Christus, is zo belangrijk dat we beseffen wie we zijn in de Zoon, in de Heer Jezus. Het kindschap, hij houdt van ons, hebben we gezongen. Als we weten dat hij van ons houdt en wij van hem, een innige relatie mogen hebben. Ik heb zo vaak ervaren, zeg Heer, ik weet niet hoe het moet. Maar hier ben ik, in alle eenvoud, ik weet het ook echt niet. Ik buig mijn knieën. Heer, u wilt drinken geven. Dat is een actieve houding. Maar het is wel ontvangen. Ik moet wel eens ware uitstrekken naar hem. Maar ik mag ontvangen van de Allerhoogste. Drinken bij hem. En dat hele principe vinden we terug in de Bijbel. Misschien wil u even meegaan naar 2 Koningen 4. In 2 Koningen 4, een paar versen. Vers 42 tot 44. Dat staat mij boven gerstebroden. Twee Koningen, hoofdstuk 4, vers 42. Er staat, er kwam een man uit Baal Salisa. Hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen. 20 gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei, geef het aan de mensen om te eten. Maar zijn dienaar zei, hoe moet ik dat aan 100 mannen voorzetten? En hij zeide, geef het aan de mensen om te eten, want zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hen voor en zij aten en hielden over overeenkomstig het woord van de Heer. Hoe belangrijk is dat woord? Dus moet je voorstellen, komt daar een man, die komt dat brood brengen bij de man Gods, bij Elisa. En dan moet dat brood gedeeld worden, maar dan komt de menselijke vraag, hoe kan zo weinig eten zoveel mensen voeden? Eigenlijk net zoals in Johannes 6, bij de Heer Jezus, dat jongetje wat daar kwam, met die 5 broden en 2 vissen. Hoe kunnen daar zoveel mensen van eten? Het is onmogelijk. Hoe kan onze ziel verzadigd worden? Ja, bij hem zijn alle dingen mogelijk. Maar hij vraagt wel van ons om ons uit te strekken naar hem. Verlangen, honger en dorst te hebben. Om te drinken bij de bron. Dat vraagt iets van ons, ook van ons, om ons toe te wijden. Dat is oproepen tot, of als mogelijk elkaar oproepen. Ik heb niet altijd eerlijk gezegd zin om mezelf op te roepen, mijn ziel op te roepen. En toch is het van belang, de hele woord staat er vol van, dat we elkaar mogen oproepen om op Christus te blijven zien en het van Hem te mogen blijven verwachten. Dus ook hier kwam die vraag, hoe moet ik dat aan 100 mannen voortzetten? Nou, geestelijk gezien vind ik dat soms al moeilijk aan 1 iemand. Dan ben je op je werk, in een wereldsomgeving. Hoe moet ik hier dat voedsel van u, wat u geeft, aan 1 iemand uitdelen? Iets getuigen van zijn liefde, van zijn genade. Maar als we hem meer mogen gaan leren kennen, dat geheimenis, die bron, waarin alle schatten te vinden zijn, zegt Colossenzen, hoofdstuk 2. Zo prachtig. In hem zijn de schatten die verborgen zijn, maar niet zo verborgen dat we ze niet kunnen vinden. Want wie zoekt, die zal vinden. Er staat in Matteüs 7, vers 7, het is voor mij ook al genoemd vanmorgen. En ieder die bidt, ontvangt. Daar kunnen we hele theologische boeken over schrijven. Wie ontvangt er? Er staat, een ieder die bidt. Iedereen van ons kan bidden. Die ontvangt. Wijsheid. Heer, hoe moet ik dat eten doorgeven? Het voedsel. Hoe mag ik iets getuigen van u mogen zijn? En ieder die bidt, die ontvangt. En ieder die zoekt, is actief. Kom niet aanwaaien, het is een zoeken naar hem in de schriften, zoals op de Emmausgangers. Ze hadden ook dat woord kunnen, in het woord hadden ze Jezus kunnen vinden. Jezus haalt dat aan in Lucas 24. Maar hij moet ook zoeken in het woord. We hebben de belofte, we zullen vinden. En het staat klopt. En pas werd me dat soort duidelijker, dat ik dacht van, ja, een kloppen, dat doe je alleen bij een deur die dicht zit. Want als de deur open is, waarom zou je kloppen, loop je zo naar binnen? Toch zegt Jezus, je bidt, ontvang je. Hij zegt, zoek en je zult vinden. En dan moet je niet stoppen, maar je moet doorgaan. Je moet kloppen, je moet aanhouden. Het kan even duren. We moeten aanhouden, we moeten zoeken. We moeten niet ontmoedigd raken als we niet gelijk antwoord krijgen. Of als het een keer mislukt is op ons werk of waar dan ook om te getuigen. Daar ken ik ook wel zat dingen over schrijven. Maar dat we aanhouden. Aanhouden bij hem. En zullen ontvangen. Dus we onderweg, als we kloppen... Als het ware die deur, dat is een weerstand kunnen we ondervinden. In ons leven. Ook geestelijk. Ik heb momenten als ik naar de bidstond bijvoorbeeld gaat, dat ik soms weerstand proef. Van, dat je soms niet weet waarom. Heb je dat ook wel eens hebben? Ik ga met vreugde naar de bidstond. Ik wil altijd liever met, zo hoort het eigenlijk te zijn, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat we met meer vreugde weggaan dan we zijn gekomen. Ken je dat? Dat je opgebouwd bent. Dat we elkaar hebben mogen bemoedigen. Dat we in zijn aanwezigheid zijn geweest. Dat hij het is die ons kracht geeft. Maar soms onderweg ernaartoe, of juist die dag, of als er iets is dat we geestelijk mogen doen, ondervinden we soms ook weerstand. En daarom geloof ik ook dat we moeten volharden. Kloppen. Hij zal open doen. En ook hier bij die man Gods. Hoe moet ik dat aan 100 mannen voortzetten? En wat staat er als antwoord? Geef het aan de mensen. Om te eten. Want zo zegt de Heer, men zal eten en overhouden. En ik wil het eigenlijk toepassen, ook in mijn dagelijks leven, dat ik weet ook zo heel vaak niet hoe het moet. En toch ondervind ik dat na wedergeboorte, toen de Heilige Geest in mij is komen wonen, een drang kwam om te getuigen. Tegelijkertijd, ik durfde het niet. Dat spanningsveld. En ik geloof niet dat Gods woord ons oproept om in een kramp te komen, ons te dwingen. Nee, God heeft een belofte gegeven dat hij ons van een getuige zal maken. Maar van de week, of afgelopen week, toen, of anderhalf week geleden is het ongeveer, denk ik. Toen was ik ook op het werk, op de werkvloer. En toen liep daar een elektricien rond. En ik ervaarde dat weer. Ik moet aan die jongen iets vragen. En dan zie ik ook altijd over, te overrekenen de kosten. Hij kan zeggen, daar heb ik niks mee te maken. En hij kan ervoor openstaan. Maar van tevoren weet je niet hoe iemand gaat reageren. Maar ook zoals ik 's morgens gewend ben om te bidden, Heere, geef mij eenvoudig, wilt u de ontmoetingen leiden? En geef mij van het levende water. Heer, ik wil geen reservatie, maar een kanaal. Dat we kanalen mogen zijn. Heer, ik weet niet hoe het moet, dat vraagt de Heer ook niet. Maar de Heer zegt eenvoudig dat wij moeten gehoorzamen. Geef dat eten aan de mensen. En ik vraag aan de jongen, zo, joh, mag ik jou wat vragen? Hij zegt, ja, dat mag altijd. Ik zeg, ben jij gelovig? Ik weet soms ook niet waar ik moet beginnen, anders begin ik maar gewoon. Hij zegt, ik ben niet gelovig opgevoed, zei hij. Hij zegt, maar ik heb een vriend. Hij zegt, die is gelovig, die gaat naar de kerk. Hij zegt, wij praten daar wel eens met elkaar over. En ik kreeg met hem een heel gesprek, want hij was niet anti, maar hij stond er voor open. En wat nou wonderlijk was, dat we uiteindelijk erachter kwamen, of konden delen, dat het misschien wel zo zou zijn dat die vriend voor hem bidt. Ik zeg tegen hem, ik denk dat jouw vriend voor jou bidt. Ik zeg, want ik geloof niet in toeval dat wij hier elkaar ontmoeten. Ik zeg, heb je wel eens in de Bijbel gelezen? Had hij nog nooit gedaan. En ik kreeg zo'n gesprek met deze jongen en ik heb heerlijk het evangelie mogen delen. En ik voelde gewoon iets van de warmte van Jezus. Want de mensen ook vandaag de dag, de kansen zijn zo eenvoudig om te getuigen. Door een vraag te stellen. En ik heb met hem een gesprek gehad. Ik heb beloofd dat ik voor hem zou bidden. Dat heb ik ook gedaan. En ik heb uiteindelijk uit mijn auto ben ik een boekje wezen halen en een bijbeltje. En die had hij niet. En die mocht ik geven en hij nam die graag aan. Broeders, zusters, weet je, ik hoor soms zo vaak. De kerken gaan dicht. Het gaat achteruit. En ik ontken dat niet. Dat er om ons heen veel achteruit gaat. Maar tegelijkertijd liggen er zoveel kansen. Om van hem te mogen getuigen. Uitdelers van Gods genade. En denk dan niet, als je die ene keer die stap hebt gemaakt. En van, oh, de Heer heeft me geholpen om uiteindelijk te getuigen. Dan kun je soms zo tegenop zien. Of hebben jullie dat nooit? Om je mond open te doen. Doen jullie dat allemaal vrijmoedig? Ik vind het soms best heel erg moeilijk. Om wijsheid te ontvangen. Want het is niet zo dat je zomaar altijd je mond open moet doen. Maar om wijsheid te ontvangen dat je zoekt. Hoe kan ik aansluiting vinden? Het vraagt om de wandel met God. Dat je nederig bent en zoekt naar de punten waar ik iemand bij aan kan sluiten in zijn leven om hem te winnen voor de Heer Jezus. Maar dat vraagt wel dat ik verbonden ben met de bron. Ik weet niet of dat voorbeeld wel eens heb aangehaald met die magneet. Dat we als Jezus de hoofdmagneet is en wij zijn verbonden aan die magneet. Als een spijker om het zo maar te zeggen. Als wij die spijkers zijn. Dan wordt die spijker, krijgt deel aan de kracht van die magneet. En die spijker krijgt dezelfde aantrekkingskracht naar andere spijkers. Test het maar, ik heb het gedaan. En zo is dat zwaar dat Jezus de bron, waar ik mee verbonden mag zijn. Ik zou bijna, want het moeten mogen we niet zeggen, maar eigenlijk mee verbonden moet zijn. Als we met hem wandelen. En ons leven in zijn hand leggen. Ons leven echt aan hem overgeven. Hoe dan? Gewoon eenvoudig, zoals ik het zeg, Heer, hier ben ik. Ik kan het niet, ik durf het niet, maar hier ben ik. Maak mij een kanaal. Want het is zo vreugdevol om van hem te mogen getuigen. En dat gun ik in ieder. En dat we de weerstand overwinnen. Die op ons levenspad komt. Maar als wij met hem verbonden zijn. En eenvoudig dat voedsel uitdelen. Ja, we kunnen weerstand ondervinden. Dat hebben we ook gehoord vanmorgen. Met getuigen. Maar tegelijkertijd die innerlijke blijdschap. De innerlijke vreugde. De innerlijke kracht. Die hij zult geven. Heel eenvoudig van hem te mogen getuigen. En voor mensen te mogen bidden. En zo geweldig ook hier dan. Hè? Hij zet het voedsel voor in gehoorzaamheid. Zij aten en zij hielden zelfs over. Overeenkomstig het woord van de Heere. God is niet karig. Hij wil ons steeds weer nieuw, opnieuw verfrissen. Opnieuw verkwikken met zichzelf. Hè? Als wie zegenend rondgaat. Ja, die wordt als het ware opnieuw verzadigd. Wie uitdeelt drinken, krijgt zelf nieuw drinken. Dus zijn wij kanalen of zijn wij reservoirs? Ik wil ook in het Nieuwe Testament nog een stukje lezen. In 2 Korinthe 9. Wat Spreuken 11, de verwijstekst, daar kwam ik uiteindelijk daardoor uit. Verwees naar 2 Korinthe hoofdstuk 9. Hoewel het daar in de context over geld gaat, geloof ik dat we dit ook mogen toepassen, niet alleen op geld, maar op allerlei gaven die God geeft. Om die te vermeerderen, uit te delen. 2 Korinthe, hoofdstuk 9, vanaf vers 6. Dan zegt Paulus, en dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Ik vond het zo mooi, die plaat hier, die man die zaait. Dat betekent wel, dat kostbare zaad wat die boer heeft. Hij kan denken, dat zaad wil ik houden, dat is brood, dat is eten. Dat moet ik in mijn schuur houden. Dat zou hij kunnen denken. Maar de principe is altijd weer, het zaad zaaien we, zodat het vermeerdert. In de natuur zien we dat ook. En ook hier gebruikt Paulus dat voorbeeld. Hij zegt, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Als je weinig zaait, krijg je weinig oogst. Wie ruim zaait, krijg je veel oogst. Dus en ik geloof niet dat er één iemand is die vanmorgen kan zeggen, ja, ik saai genoeg. Er is altijd wel ergens nog iets dat je nog meer kan doen. En dan gaan we niet in een krant leven, zo bedoel ik dat niet, maar wel het principe, wie karig zaait zal karig oogsten, maar wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. En hier had Paulus dan naar de Korintiërs over de financiën, dat de geld apart moesten leggen, mochten leggen, dat lezen we ook straks, uiteindelijk voor de arme mensen, in Macedonië, in de Judea, in Jeruzalem. En hier waren ze rijker bedeeld, om zo elkaar ook te helpen met de financiën. Maar we weten vanuit vele plaatsen, vanuit de schrift, dat we niet alleen om financiën gaat, maar ook elkaar mogen dienen en bemoedigen. Elkaar mogen helpen, elkaar voeten wassen, elkaar mogen dienen. Vers 7, laat een ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Dus hij zegt ook niet dat het een soort wet op de Korintiërs wordt gelegd. Jullie moeten van mij verplicht gaan geven, omdat God dat zegt. Nee, hij laat ruimte, laat een ieder doen zoals het hij in zijn hart voorgenomen heeft. En met blijdschap. Als we het niet met blijdschap doen, dan is het niet volgens het principe van de Heer. Niet met tegenzin of uit dwang. Geen manipulatie. Geen kramp. Want God heeft een blijmoedige gever lief. Dus hij wil dat het vanuit het hart komt om het een blijmoedig te geven. Nou, zo wil ik ook blijmoedig als christen rondgaan over deze aarde. Te midden van alle moeites die ik ook meemaak in mijn leven. Het geheim is de bron. De Heer Jezus. Niet een soort menselijke kracht om zichzelf op te peppen, maar de bron. Jezus Christus. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En als de vraag ook vandaag, heb jij misschien die vreugde niet kent, zou je dan vandaag niet je knieën buigen? Die keuze maken opnieuw, Heer, hier ben ik. Ik wil me aan u wijden. Hoe kan ik rijkelijk zegenen als ik zelf mijn leven niet aan hem heb gegeven? Als je leest in 2 Korinthe 8, vers 5, een bladzijde terug. Dan gaat het over de Macedoniërs en dan zegt hij in vers 5b. Maar zij gaven zich eerst aan de Heer. En daarna aan ons, aan Paulus. Door de wil van God. Ze hadden zich eerst aan de Heer gegeven. Het is gewoon een eerlijke vraag. Ook de kinderen onder ons. Heb jij in alle eenvoud je hart al aan de Heer gegeven? Wat bedoel ik daarmee? Heel eenvoudig dat je zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Ik wil voor u leven. Wilt u mij helpen? Dat ik tot een zegen mag zijn, ook in het gezin. Weet je, ik kom bij heel veel mensen over de vloer, ook met mijn werk. En dan hoor je de schrijnende verhalen. Hoeveel verdriet er is, hoeveel pijn, hoeveel gezinnen kapot. Oudere mensen, ik zit laatst bij veel oudere mensen in Zeist. Waar wij ook glas doen zetten. En dan kom ik allerlei mensen kom ik binnen. En dan schrik ik ook van de oudere mensen die in de laatste fase van hun leven ingaan. En hoeveel, moet ik dat zeggen, afgodendienst er ook is. Boeddha-beelden. Het is echt verschrikkelijk. En dan moet je soms ook nog van die beelden verplaatsen uit het raam. Het liefst zou ik ze uit het raam mikken. Maar het raakt mij wel. Een man van 91, geloof je van? 97. Of 98, heel oud. Die daar nog woont. Maar Jezus het niet kent. Dan heb ik ook de vraag, Heer, ik wil zegenen, maar hoe? Nou, de Gods genade, elke keer weer vind ik het wonderlijk dat God genade geeft om iets te delen. Want die man die was er een beetje trots op dat hij al zo oud was. Dat proefde ik zo een beetje. En zei, wat moet ik zeggen? Ik wil hem niet veroordelen, maar ik wil een getuige van u zijn. En heel eenvoudig kon ik de zin meegeven. Meneer, weet u wat wij altijd zeggen? Dat is toch genade van God. Die man keek mij zo aan. Van, waar heb je het over? Maar soms kun je maar heel iets zeggen. En gewoon eens zoeken naar Heer. Wilt u helpen? Of een boekje uitdelen. Er was een man die had corona. Misschien had hij gewoon de griep. Dat weet ik niet. Maar tegenwoordig noemen ze alles corona. Maar in elk geval. Die man die had corona. Zat een briefje op zijn deur. Maar we moesten daar naar binnen gaan. We hadden een probleem vonden. Wij vonden het geen probleem. Wij zijn daar naar binnen gegaan. En die man die had ook allerlei afgoden in zijn huis. Maar die man had wel corona. En we gingen daar weg en het lag om haar. Ik zei, meneer, hij zei iets van, ik zou niet weten hoe ik beter moet worden. Of dat duurt allemaal zo lang. Ik zei, meneer, bidt u er wel eens voor? Of nee, ik zei, u zou er eens een keer voor kunnen bidden. En die man keek mij aan, bidden? Ik zei, ja, bidden. Ik zeg, God heeft mijn leven veranderd. Ik zeg, maar ik heb nog een boekje voor u. Ik had hem een boekje gegeven. In alle eenvoud. Want dan denk ik, als je erover nadenkt, en ook mijn hart beweegt dat te weinig, vind ik zelf. Dat binnen nu 100 jaar, waar zijn wij dan? En als ik erover nadenk dat mensen voor eeuwig verloren kunnen gaan. Voor eeuwig de hel. Heer, maak ons vurig van hart. Vurig van geest. Om met vrijmoedigheid te mogen getuigen. Maar dat begint bij niet mezelf wet op te leggen. Ik moet, want ik kan het niet, dat kan ik ook niet. Maar bij die bron. De bron is zo dichtbij. In ons leeft hij, Jezus. Christus. En zoals dat voorbeeld wat ik meemaak op vakantie, dat zou ik ook denk ik nooit meer vergeten. Je kunt zo dicht bij de bron zijn en het niet weten. Jezus leeft. Het is geen sprookje of een verhaaltje. Hij leeft. Hij kent onze moeite. Hij kent onze strijd. Hij kent onze worsteling misschien wel met de zonde. Maar hij wil dat je openstelt voor hem. Heer, gebruik mij. Vul mijn hart met uw geest. Om een getuige van u te mogen zijn. Want dat spreekt, dat vind ik ook zo'n geweldige tekst in 2 Korinthe 8 vers 8, 2 Korinthe 9 vers 8. Dus als ze zichzelf van hem hadden gegeven, konden ze nou ook tot zegen zijn. En wat staat er dan? Vers 8 van 2 Korinthe 9. En God is bij machten. Elke vorm van genade. Overvloedig te maken. Is dat niet dat je hart voor gaat branden? In u, zegt Paulus. Zodat u, wanneer u, in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Alleen deze tekst zou je in laten werken alleen. We zouden wel genoeg hebben voor vanmorgen. God is bij machten. Elke vorm van genade. Kijk, wij als mensen zijn zo snel geneigd om op onszelf te zien. En ik ken dat ook. Zo leer als dat niet zo is. Om onszelf te zien. Ja, ik kan het niet. En die ander doet het zoveel beter. Altijd maar met jezelf bezig zijn dat je het niet kan. In plaats van je zeggen, Heere, ik geef me aan u. Onleid ontmoetingen. Ik wil bereid zijn. En u weet, Heer, dat ik het niet kan. U bewerkt het willen en het werk in mij. Het verwachten van hem. Hebben we nog verwachting? God is bij machten. Hier mogen we pleiten, al broeders en zusters, ook deze morgen. U bent bij macht, Heer, om elke vorm van genade overvloedig te maken. Stel je het voor, dan kom je als ziel aan en je denkt, ik durf nooit te getuigen. God is bij machten. Om jou niet een keertje te laten een kanaal te zijn of tot een zegen te zijn in de gemeente. Ik bedoel niet alleen getuigen naar buiten, maar ook tot een zegen te zijn in de gemeente. Om jou overvloedig te maken. Zodat je wanneer je in alles, in ons hele leven, altijd, al het nodige bezit. Broeders, zusters, daar wil de Heer dat we daaruit leven. Altijd al het nodige bezitten. Overvloedig kunt zijn. In elk goed werk. Hoe jong je ook bent. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid. Hij heeft hem aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. We zullen ook nog loon ontvangen straks. Als we bij de Heer komen, daarvoor doen we het niet. Maar als we zegenend rond mogen gaan. Voor de armen letterlijk. Maar ik geloof ook voor de armen van geest. Hij nu. Die de zaaier zaad verschaft. Dat is God die geeft. Hier zien we het weer. Dat principe. Vers 10. Hij nu die de zaaier zaad verschaft. Zoals deze zaaier ook zaad had ontvangen. Mogen ook brood tot voedsel schenken. En uw zaaigoed doen toenemen. En de vrucht van uw gerechtigheid vermeerderen. God is er altijd op gericht om vermeerdering. Dus dat is opbouw. Dat is opbouwend in ons geestelijk leven. Zo zult u in alles rijk worden, vers 11, tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van onze dankzegging aan God teweeg brengt. Dus doordat ze gaan geven, de andere christenen die arm waren ontvingen, komt er ook uiteindelijk een lofzang, een dankzegging tot God. Ook voor elkaar. Kijk, als ik iets niet kan betalen en een broeder helpt mij. Ja, dan ga ik hem ook danken. Dan krijgt hij daar dank voor terug. Maar als eerste gaan we God danken dat hij die broeder daarvoor heeft gebruikt. Dus als wij elkaar dienen, niet alleen in geld. Maar elkaar ook helpen als we misschien in ons geestelijk leven in de knoop zijn gekomen. Om die knopen eruit te halen. Dingen weer helder te zien. Ja, dan komt er toch ook dank, ook voor elkaar. Liefde van Christus. Vure broederliefde roept het woord van God ons op onder elkaar als broeders en zusters. Daar moet ons hart toch voor branden. Liefde onder elkaar. Want het betonen van deze dienst, vers 12, vult niet alleen de tekorten van de heilige aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God. Het bracht dankzegging teweeg. Die jongen die ik sprak, ik heb heel vaak mogen getuigen, ik gaf hem een Bijbel. Maar hij ging glunderend weg. En hij bedankte mij voor een Bijbel. In de Albassenwaard, in de Bijbelbelt. Zijn er mensen die nog nooit in het woord hadden gelezen. Dankzegging aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon, vers 13, verheerlijken zij God vanwege de onderdanigheid aan het evangelie. Dus zij dienden de arme broeders en zusters in Jeruzalem en Judea, doordat ze geld gaven. Daarmee waren ze onderdanig aan het evangelie. Dus dat hoort bij het evangelie van Christus. Overeenkomstig uw belijdenis. En vanwege de gulle handreiking aan hen en aan alle. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u vanwege de alles overtreffende genade van God over u. Er komen verlangen ook voor elkaar. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En hier wordt mee bedoeld dat uiteindelijk indirect God zelf alles wat hij had heeft gegeven aan het kruis van Golgotha, zijn zoon der Jezus. Hij gaf de hemel leeg. God is zelf de gever, opdat wij gezegend zouden worden nu in hem. Dus waarom wordt God blij als wij geven? Omdat hij zelf ook alles heeft gegeven. Dan gaan wij op hem lijken. Ben jij een reservoir of een kanaal? En als jij moet erkennen, ik ben maar een reservoir, dan wil ik je oproepen, geef je opnieuw. Wijd je opnieuw toe naar aan de Heer Jezus. Hij wil ons geven, zoals we gelezen hebben in Spreuken hoofdstuk 11. Een zegenende ziel, die zal verzadigd worden, ook de komende week. En wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen. Wij moeten drinken bij de bron. Drinken uit het woord van God. Dat is een actieve houding. Hoe vaak doen wij de Bijbel open? Heer, spreek tot mij, want u leeft. Dat ik hieruit drink en eet. Om het uit te delen. Maar ook om zelf weer te ontvangen. Dus we ontvangen niet om zelf, voor onszelf. Dat is een bijkomstigheid. Maar God wil dat wij inderdaad ontvangen. Om het uit te delen aan anderen. Dat vraagt een bereidheid. Ik moet denken ook aan het voorbeeld. En ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb. Vergeef me als je het al een keer hebt gehoord. Maar als, in het voorbeeld van dat er een keer twee oudere mensen kwamen. En die waren ook altijd heel erg moeilijk in getuigen. En wat hadden ze gedaan? Toen kwamen ze thuis. Na de zondagse samenkomst. En toen hadden ze hun knieën eenvoudig gebogen, letterlijk. En zeggen, Heer, wij willen een getuige van u zijn. Maar we zouden niet weten hoe het moet. Ze hadden het dus gebeden. Een ieder die bidt. Mensen die niet weten hoe ze zouden moeten getuigen. Terwijl ze volledig de liefde van Christus uitstraalden. Dus dat was al een getuigenis. Maar ze verlangden ook om iets te delen aan anderen. In woorden, vanuit het woord van God. En wat gebeurde er? Die man die ging naar zijn werk. En die kwam op zijn werk. En toen ging de telefoon bij zijn baas. En dat was de vrouw van die baas. En die zei, dat was in de coronatijd. Dat heel veel mensen ook allerlei gehad hebben. Wat gebeurt er allemaal? En wat gebeurde er? Die vrouw die zegt, jouw collega, jouw personeel, tegen haar man. Dat is toch die man die gelovig is. Mag ik die even aan de telefoon hebben? Dat was een dag na dat hij zijn knie had gebogen. Heer, we willen een getuige zijn. Hij krijgt die vrouw van die baas aan de telefoon. En die vraagt aan hem van, joh, wat er nu allemaal gebeurt in de coronatijd, er zijn mensen die hebben mij verteld dat het allemaal in de Bijbel moet staan. Maar jij bent toch gelovig? Kun jij mij eens uitleggen waar staat dat? Want ze hebben verteld dat het in het boek Openbaring staat. Maar ben gaan lezen, maar ik snap er niks van. Iemand die niet gelovig was. En die man die kon heerlijk getuigen van de levende hoop die in hem was. En uiteindelijk zijn baas zat tegenover hem. Hij had twee vliegen, om het zo maar te zeggen, in één klap. Om te getuigen van de levende hoop die in hem was. Als wij eenvoudig zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil vanaf vandaag geen reservoir zijn, maar een kanaal. die zegenend rondgaat. Want er is zoveel meer te ontvangen, broeders en zusters. Dat Hij door ons heen wilt geven. Dan mag je eenvoudig mijn leven ook vandaag opnieuw zeggen, Heere. Vul mij, leid de ontmoetingen, opdat ik ook deze week een getuige van U mag zijn. Zullen we nog kort met elkaar daarvoor bidden? En misschien is er nog iemand in ons midden die daar een gebed wil uitspreken. Om zich opnieuw misschien toe te wijden. Dat kan natuurlijk ook innerlijk. Voel je vrij als er iemand is die in gebed is. Dan zal ik eindigen. Ja, Heer, U heeft beloofd. Wie te drinken geeft, zal drinken ontvangen. Heer, U kent ons hart. En ik wil een uitspreken, Heer, dat we met elkaar ons willen verootmoedigen voor U en willen drinken bij U, Heer Jezus. Als de bron die het wil doen door ons heen. Want Heer, juist in onze zwakheid wordt Uw kracht volbracht. Vader, ik wil bidden. Vul hier ook uw gemeente, al uw kinderen. Meer en meer met uw geest. Vul ons allen, inclusief mezelf, o God. Met uw geest, om van u een getuige te mogen zijn. En Heer, u heeft het zelf beloofd. Gij zult mijn getuige zijn. En Heer, we zijn allemaal verschillend. Heer, we hoeven ook niet naar elkaar te kijken. Ieder op zijn wijze, maar ook, Heer, een getuige te zijn in onze gezinnen. En in de gemeente, of voor elkaar als broeders en zusters zijnde. Dat we oog hebben voor elkaar. En als iemand in een knoop zit, dat we elkaar mogen helpen. Heer, ik bid mee, Heer, dat we als het ware die kracht, Heer, dieper mogen leren kennen. De kracht van uw geest. Heer Jezus, wij aanbidden u. Heer Jezus, woon en werk in ons aller hart, in jong en oud. Dat we in vuur en vlam mogen staan, Heer, voor het eerst of opnieuw. Dat we een brandend hart mogen hebben, zoals de Emmausgangers hadden. Heer, maar er was nog iets diepers, dat was uiteindelijk met u. Die gemeenschap met u, o Heer Jezus. En Heer, daar wil ik om bidden, Heer, dat we in die gemeenschap daar kiemt er leven. Dat we die gemeenschap daarin mogen groeien. In ontmoeting met u. Heer, als we met u in aanraking komen. Zoals met die magneet het voorbeeld. Ja, dan kan het toch niet anders zijn. Dat u zichtbaar wordt in ons dagelijks leven. Vader, bekrachtig zo ook hier de gemeente. Bekrachtig hier mijn broeders en mijn zusters. Ook alle worstelingen die er kunnen zijn. Willen we op u werpen, Heer Jezus. Opnieuw en opnieuw. Want u heeft beloofd. Dat u zal maken dat wij zullen wandelen. Overeenkomstig uw woord. Dat nieuwe verbond is toch de hoop der heerlijkheid. Christus Jezus in de gelovigen. O God, openbaar uzelf. Spreek met ons, help ons. Leid ons deze week, leid de ontmoetingen. En Heer, leer ons te bidden. Zoals Matthäus 7. Heer, vers 7, als ik het goed zeg, Heer. Wat ook duidelijk staat. En ieder die bidt, die ontvangt. Heer, we willen bidden. Opdat u zal geven. In die machtige naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, zegen zo hier, al mijn broeders. En mijn zusters, Heer, en we zien uit wat u ook deze week weer gaat doen. Heer, uw naam, ja, die moet eeuwig eer ontvangen. Amen.